Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen gaan van Psalm 65, het eerste vers en ook het tweede. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En ook het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Het eerste en het tweede vers van Psalm 65. Wij belijden het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in directe aansluiting daarop Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Psalm 119 vers 25 na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Deze gemeente de Heilige Schrift, uit Paulus' brief aan de gemeente van de Romeinen, een gedeelte uit hoofdstuk 3, namelijk de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing is wat u vindt in Romeinen 3, de eerste 20 versen van dat hoofdstuk. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele, in alle manier, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden van God zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre, doch God zij waarachtig. Maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint wanneer gij oordeelt. Wanneer nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen we zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want, indien de waarheid van God, door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid. Wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat we zeggen, laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen? Welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd, beiden Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt ze, dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hen, want door de wet is de kennis der zonde. Gemeente, tot zover dit woord van God. Wij zullen nu de Heere zoeken in ons gebed en hem bidden om zijn zegen. En we danken de Heere voor het feit dat aan de dag van gisteren Jeroen en Lianne van der Hel een dochtertje hebben ontvangen. Ze hebben haar genoemd Sabrina. Laat ons nu in ons gebed Gods aangezicht zoeken. Uw woord is de waarheid, Heere. De waarheid over wie u bent, ja, dat allereerst en dat allermeest. Want het is uw welbehagen geweest om in deze wereld aan dit verloren mensengeslacht te tonen wie u bent. En in de schriften mogen we het lezen, dat u de schepper van de hemel en van de aarde bent, Heere, dat alles tot aanzijn is geroepen door uw almachtig spreken. En dat het door uw voorzienige hand nog wordt onderhouden en dat u het regeert, alle dagen door, tot op deze dag toe. En dat het zal bestaan, Heer, en dat u het zult doen tot aan het einde van de dagen, dat hebt u gezegd. En dat u een God bent, Heer, die geen gemeenschap met de zonde kunt hebben, omdat u heilig bent en in de eeuwigheid woont, omdat u hoog verheven bent, omdat er van geen gemeenschap is tussen u en de duisternis, want u bent een licht en in u is gans geen duisternis. We mogen het weten uit het woord. Maar Heere, ook dit, dat u deze verloren wereld hebt opgezocht, ja, aan haar zelfs uw zoon hebt gegeven, uw geliefde zoon, uw enige. Opdat nou ieder die buiten hem niet kan blijven, maar de toevlucht neemt tot hem, in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal. We weten het uit uw woord, Heere. En dat dat geloof, dat nodig is om zalig te worden, door uzelf gewerkt wordt, door uw geest die u geschonken hebt, die is uitgestort op het vlees. We weten het uit uw woord. En dat u dat grote werk wilt verrichten, Heere, zelfs door de prediking van uw woord, want het behaagt u om zalig te maken die geloven, namelijk door de bediening van het evangelie. We weten het uit uw woord. En daarom, Heere, we danken u ootmoedig dat u ons uw heilige evangelie geschonken hebt en dat het ons verkondigd mag worden, dat u het ons geeft om te horen de redenen van uw mond en wat u tot ons spreken wilt tot op vandaag toe. En zo zijn we vanmiddag hier gekomen, Heere. Zo geeft u het ons om in deze dienst van het woord hier te zijn. En we mogen nu uw heilig aangezicht zoeken. Maar in datzelfde woord, Heere, maakt u ons ook bekend wie wij zijn. Wij, mensen. Wij, Mensen buiten het paradijs, wij mensen die tegen u gekozen hebben en die niet van zins zijn om op de ingeslagen weg terug te keren, maar verder te gaan. Uw woord openbaart het ons. En daarom, Heere, willen we weten wie u bent. U zegt, zoek het in mijn woord. Willen we weten wie we zelf zijn. Dat heilig woord van u, dat zegt het ons in alle eerlijkheid en niet het minst het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben. Maar dan ook dit, Heere. De Heere Jezus, hij heeft het gezegd. Gij onderzoekt de schriften. U schriftgeleerden en fariseeën, u onderzoekt de schriften en daar doet u goed aan, maar die zijn het die van mij getuigen. Willen we weten in wie en door wie zaligheid is en een weg van ontkoming. Het wordt ons in datzelfde woord voorgehouden, Heere, dat woord dat ook vandaag opengeslagen is. En op elke bladzij klinkt daar de naam van hem, Christus Jezus, de gegevene van de Vader. De man van smarten, die de weg van lijden en sterven tot het einde toe is gegaan, maar zo de zaligheid en gerechtigheid verworven heeft, om het uit te delen, om het weg te schenken, om het in het leven van mensen te schenken, Heere. Zo mogen we vanmiddag onder uw woord samen zijn. En we mogen luisteren naar de woorden van het troostboek. Onze Heidelbergse catechismus, die niet anders wil doen en met de daad ook niet anders doet dan de schriften naspreken en ons voor ogen houden wat de heilige schriften zeggen aangaande u en ons. We danken u, Heere, dat we daarna mogen horen en dat u het ons geeft. Maar we vragen ook vanmiddag weer om uw heilige geest die zo uiterst noodzakelijk is, opdat we het zullen verstaan en opdat uw woorden op ons hart geplant zullen worden. En opdat we er niet aan voorbij zullen gaan, ook onze jongens en meisjes niet. Maar dat we het zullen verstaan als een woord van u, Heere. Een woord van gezag en kracht en majesteit. Een woord dat ons in beslag neemt. Een woord dat ons leven tot u trekt. En daar vragen we om. Daar bidden we opnieuw. Laten we niet te vergeefs samengekomen zijn, Heere. Maar wilt u de gemeente bouwen door de dienst van het woord. Haar vestigen en funderen op het enige en vaste fundament dat er is. In de rotssteen Christus Jezus. We bidden u voor zorgen. Ze zijn er onder ons. En we behoeven ze niet allemaal op de kansel te noemen, Heere. Maar u weet ze van ieder van ons. En vanmorgen hebben we al geprobeerd om het onder woorden te brengen, maar vanmiddag doen we het opnieuw. U weet van alle dingen die moeitevol kunnen zijn in ons leven, Heere, in dat leven van ons. Maar vanmiddag noemen we ook de grote moeite en zorgen in de wereld. De natuurrampen. Enige tijd geleden in Haiti. En daarvoor in Indonesië en in China en op zoveel plaatsen, Heere. En nu in Japan, Heere, wij vragen u, laat de vreselijke gevolgen van al deze dingen, Heere, van de aardbevingen, van de tsunami en van de dreigende kernramp die er is, een fenomeen van onze tijd door de hoge technologie, maar daarin toch ook van de kwetsbaarheid van ons mensen, Heere. Laat het, Heere, niet zo uitbreiden dat het nog tot een grotere ramp wordt. Wij bidden u voor dat geteisterde volk. Wilt u oplossing bieden, Heere? Wilt u een keer geven? Wij vragen u of dat volk van Japan u mag leren kennen. En mag weten, Heere, dat niets buiten u de grote God en de grote schepper van alle dingen omgaat. Maar dat in u ook genade en ontferming is. Ook voor al deze nood en voor al dat leed. Wilt u dat volk gedenken, Heere? Ja, we bidden u ook voor andere volkeren, waar weer heel andere omstandigheden zijn. We denken aan het volk van Libië, waar een hete burgeroorlog woedt, waar krachten zich ontketenen en waar mensen het slachtoffer daarvan zijn. Heere, wilt u al die dwaze dingen toch intomen en laat het toch anders mogen zijn? We bidden u voor het Midden-Oosten in het algemeen, waar het wel lijkt alsof het kruidvat explodeert. Dan hier en dan daar. We bidden u ook voor dat kleine volk daar, het volk van Israël, dat op oude grond mag leven, in het land dat u ooit aan dat volk hebt beloofd. Heren, wilt u heel bijzonder aan dat volk denken, want het is een teken van uw gunst, het is een schakel in uw heilsplan en u hebt er nog grote dingen mee voor, want gans Israël zal nog zalig worden. Mogen we het zien, Heren, mogen we het in vervulling zien gaan en mogen we daarin te meer weten dat u een God bent die uw beloften geeft, maar die het ook doet. Maar laat het ook zo mogen zijn dat de christenen, de christelijke kerk, ook het Joodse volk ten voorbeeld mag zijn en het tot jaloersheid mag verwekken. Heren, daar lijkt het zo dikwijls niet op. Wij moeten ons diep schamen. Wat hebben wij ervan gemaakt? In onze verbrokkeling en in onze verwatenheid en in onze vrijzinnigheid, maar ook in onze orthodoxie. O Heren, laat uw geest toch komen. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. En doorwaai uw hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. Laat er nog een ontwaken mogen zijn, Heren. Laat uw Heilige Geest werken in jongeren en ouderen, opdat uw naam verheerlijkt mag worden en uw koninkrijk zal komen. Heren, gedenk heel persoonlijke noden en zorgen. Wij bidden u voor hen die in het ziekenhuis liggen en die vanmiddag ook wellicht met ons meeluisteren. Moeilijke boodschap ontvangen misschien, of wachtend op een operatie, of bezig om te genezen van een operatie, maar het lukt allemaal niet zo en het duurt allemaal zo lang. Geef troost en kracht. En wilt u ook daar zijn, Heren, in de ziekenkamers en bij de bedden. En wilt u uw troost schenken, zoals u, Heren Jezus, u neerboog over het gekwetst en over het zieke. Laten we het zo van u mogen verwachten, o Heren. Heb ook dank voor het nieuwe leven dat u gaf van onze broeder en zuster Jeroen en Lianne van der Hel. De kleine Sabrina werd geboren, een wonder, Heren. We danken u voor het nieuwe leven en ook voor uw sparende trouw daarin, in het leven van de moeder. Wilt u met dat jonge kind zijn, geef dat het mag opgroeien tot verheerlijking van uw naam, maar ook tot vreugde van de ouders. En zo dragen we ook dat jonge gezin aan u, de Heren, op. Wilt u daar zelf wonen en werken? En ook met alle andere zorgen zijn die daar zeker aanwezig zijn. Mogen ook deze jonge mensen het van u verwachten, Heren. Ja, mag het van ons allen gelden. Om op te zien tot u, o grote en eeuwige God. Wilt u zelf zo in ons midden zijn? Wilt u de prediking kracht geven? Niet vanwege het menselijke daarin, maar dat er in door mag klinken dat het uw woord is en uw zaak. Ook wanneer u toont wie wij zijn en ons ook vanmiddag voor de spiegel plaatst, de spiegel van uw heilige wet. Zo bidden we om uw geest, Heren. Laat die ons mogen leiden in spreken en in luisteren tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen gaan zingen het psalm 6. De zesde psalm, de versen 1, 2 en 4. Psalm 6, vers 1. O Heere, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aai matig uw kastijden. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En ook het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daarna het vierde vers. Keer eindelijk, Heere, toch weder. Het eerste, het tweede en het vierde vers van de zesde psalm. De collecten vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor rente en aflossing. Gemeente, de tekst voor de prediking is een kort woord. U vindt het in het gedeelte dat we gelezen hebben uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Hoofdstuk 3. Het slot van de schriftlezing, de allerlaatste woorden. Romeinen 3 vers 20, het einde. Deze woorden. Door de wet is de kennis der zonde. Tot zover. En hiermee, gemeente, correspondeert, komt overeen wat we vinden in zondag 2 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 2 van ons troostboek. Het opschrift van het gedeelte waarvan zondag 2 het begin is, luidt van des mensen ellende. En daar hebben de vragen en antwoorden 3, 4 en 5 dan ook betrekking op. Allereerst wordt gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord luidt helemaal in overeenstemming met onze tekst, uit de wet van God. Vervolgens, wat eist de wet van God van ons? En dan luidt het antwoord, dat leert Christus ons in een hoofdsom, dubbele punt. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dan de vraag, kunt gij dit alles volkomen houden? Het antwoord op die vraag luidt, nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente, tot zover de inhoud van zondag 2. Geliefde gemeente, het is al een poosje geleden dat ik voor wat officiële papieren een portret van mezelf nodig had. En ik ging naar de fotograaf om een dergelijke afbeelding te laten maken. De vraag van degene die mij daar hielp was, is het ook voor uw paspoort? Ja, dat is wel mogelijk. Dat zou goed kunnen dat ik het daar ook nog voor moet gebruiken. Ja, goed dat we het weten, want daar hangen wat voorschriften aan vast. En gemeente, ik ging zitten en ik ging op een zodanige manier zitten dat ik dacht, nou dan kom ik er op een wat voordelige manier, kom ik op het portret, op de foto. En ik probeerde wat te glimlachen. Maar dat mocht niet. Ik mocht niet glimlachen. Ik moest streng kijken. En ik mocht niet van mijn zijkant gefotografeerd worden, maar rechtuit van de voorkant. Dus zo werd het portret genomen. En enkele minuten later werd het me gepresenteerd. Nou, ben ik dat, die onaandoenlijk uitziende, die man met die strenge blik, zonder enige glimlach of wat dan ook. Al met al, gemeente, ik moest mezelf voor ogen zien als iemand waarvan ik dacht dat ik zo niet was. Mijn pasfoto op dat moment. Gemeente, in het gedeelte dat we gelezen hebben uit Romeinen 3, wordt ons ook een portret getekend. En het zou best kunnen dat wanneer u en ik de woorden van dit portret tot ons laten doordringen, dat we ons afvragen, ben ik dat? Ik had een heel ander idee van mezelf. De vraag is allereerst, maar geldt het mij? Geldt het mij wat in Romeinen 3 staat als een omschrijving van wie de mens is? Nou gemeente, dat leidt geen twijfel. Want Paulus schrijft het in Romeinen 3 vers 9 en volgende, dat het allen en een ieder geldt. Grieken en Joden, alle mensen. Want we hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Het portret wordt getekend. Dus van u en van mij en van jou. En gemeente, dat is een heel aangrijpend portret. Niemand is rechtvaardig. Ook niet tot één toe. Niemand is verstandig. Niemand is er die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Gemeente, Paulus citeert hier uit een tweetal psalmen. Zelfs twee psalmen in ons psalmboek zijn gewijd aan de tekening van dit portret van wie de mens is. Psalm 14 en psalm 53. Daar wordt ons gezegd dat de heilige God uit de hemel rondzag op aarde of er iemand was die hem zocht. Of er iemand was die goed deed. Of er iemand was die overeenkomstig de weg des Heren leefde. En de blik, de alziende blik van de heilige God gleed over deze wereld. Maar de uitslag was niemand. Niemand die verstandig is. Niemand die God zoekt. Allen afgeweken. Niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Dat is aangrijpend, geliefde. Allen. Zo spreekt de Heere dus. Als de Heer in deze hele wereld onderzoekt of er iemand is die in overeenstemming met zijn heilig gebod leeft. Niemand. En dan wordt het nog concreet gemaakt. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Onder hun lippen is slangenvenijn. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Er is geen vreze Gods in hun ogen. En de Heere wil dat het bekend gemaakt wordt. Opdat alle mond gestopt worden. En als opdat er niemand meer zal zijn die iets daartegen inbrengt. En de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Gemeente, dat zijn uiterst zwarte en zware en aangrijpende woorden. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Met andere woorden, vanuit mezelf. Vanuit het pogen om iets voor God te kunnen doen, zal er niets terechtkomen om rechtvaardig voor God te zijn. Gemeente, dat is de inleiding op de preek. Vanuit het woord van God. En hoe we het weten? Hoe het ons bekendgemaakt wordt? Wel, door de wet is de kennis der zonde. Deze dingen, gemeente, stelt onze catechismus aan de orde. En vanmiddag is het aan de orde. Als ons gevraagd wordt, waaruit kent ge uw ellende? We denken dan ook, gemeente, vanmiddag na over de kennis van onze ellende. Drie dingen. Vraag en antwoord 3 spreekt over de spiegel van de wet. Vraag en antwoord 4 over de inhoud van de wet. En vraag en antwoord 5 over de overtreding van de wet. Dus allereerst de spiegel van de wet, de inhoud van de wet en de overtreding van de wet. Nou gemeente, ik ben u al voor als u zegt, maar dat is geen aantrekkelijk thema vanmiddag. Dat is geen onderwerp waar ik blij van word. Dat is ook geen thema dat ik graag hoor. Het is... En laat ik een ander voorbeeld nemen, geliefde. Het is te vergelijken met de uitslag van een medisch onderzoek. Van iemand die een ernstige ziekte onder zijn leden heeft. En de dokter kan en mag niet anders dan de waarheid zeggen. En dat valt wel eens niet mee. Daar wil je vandaan vluchten. En er is heel wat voor nodig om de werkelijkheid onder ogen te zien. Een mens is er ook zomaar niet aan toe om het volle gewicht van zo'n boodschap tot zich te laten doordringen. Maar toch, het moet gezegd worden. En waarom? Wel gemeente, laat ik dat nu al zeggen. Laat ik dat nu al zeggen. Waarom? Omdat het de enige weg is tot genezing. Omdat het de enige weg is om te ontkomen aan dat waar onze zonde en schuld ons brengen. En waartoe dient het? Waartoe dient het? Wel, geliefden, opdat we het onder ogen zouden zien. En opdat we het voor de heilige God zouden belijden. En onze catechismus, die eigenlijk met deze zondag, zondag 2, een begin maakt met de behandeling van de leer die naar de godzaligheid is, begint daar waar u en ik zijn. Op catechisatiegemeente heb ik wel eens dit voorbeeld genoemd, dat wanneer ik op reis wil gaan en ik stap in mijn auto en ik moet naar een doel, een adres dat mij niet zo bekend is, dan schakel ik mijn navigatiesysteem in, mijn TomTom. En als dat apparaat het doet en ik heb ingeprogrammeerd waar ik heen wil, waar begint het systeem? Wel, gemeente, daar waar ik ben. Op het adres, op de plaats waar ik ben, daar begint het systeem. En vandaar brengt het navigatiesysteem mij daarheen waarheen ik moet zijn en waarheen ik wil. Wel, zo doet onze catechismus het ook. Als ons leerboek spreekt over ellende, verlossing en dankbaarheid, dan begint onze catechismus op de plaats waar we zijn. En dat is in onze ellende. In onze diepe ellende staat. Wel, zo lezen we de eerste vraag met het antwoord. Waaruit kent ge uw ellende? Wat gemeente, in die vraag zitten een aantal veronderstellingen. De eerste veronderstelling van die vraag is dat we ons dus bevinden in ellende. Dat wordt niet ter discussie gesteld. Dat wordt niet vragenderwijs aan de mensen ter discussie gesteld. Nee, dat wordt, daar wordt mee begonnen. Waaruit kent ge uw ellende? De catechismus wil niet anders dan de schriften naspreken. En zo brengt ze het onder woorden. De eerste veronderstelling is: mens, weet dat u een mens in ellende bent. Dan is er nog een veronderstelling, namelijk dat die ellende moet worden gekend. Dat ik er niet zomaar aan voorbij mag gaan. Dat de Heere ook wil dat mijn ellende staat ontdekt wordt. Mijn ellende, mijn zonde, mijn schuld, dat ik ze recht en grondig ken. Abraham Hellebroek, een oude schrijver, een prediker die ooit in Rotterdam stond, heeft ooit gezegd: wat is de grootste ellende van de mens? En zijn antwoord was dat hij zijn ellende niet kent. Er is een groter ellende dan de ellende op zich. Namelijk wanneer ik die ellende niet ken. Dat is de tweede veronderstelling. We moeten haar kennen. En de derde veronderstelling van deze vraag is dat het mogelijk is om haar te leren kennen. Er is een bron van kennis. Waaruit kent ge uw ellende? Gemeente, dat is een onontkoombare vraag. Het is een vraag waar de Heere zelf ons mee confronteert. Het is eigenlijk de vraag waar de Heere God, toen Adam en Eva zich van hem verwijderd hadden, mee naar Adam en Eva ging. De Heere vroeg het, toen ze zich verstopt hadden: waarom vlucht gij voor mijn aangezicht? En hun antwoord was: wij zijn naakt, Heere, en daarom verbergen we ons. En toen vroeg de Heere: maar wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hoe weet u het? Hoe weet u wie u bent? Wel, gemeente, daarheen leidt ook deze vraag. De eerste veronderstelling is dat we verkeren in ellende. De tweede veronderstelling is dat we die ellende moeten kennen. En de derde is dat we ze mogen leren kennen. Dat er een bron is, dat er een maatstaf is door middel waarvan we ze mogen leren kennen. En dan is het antwoord: waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. Gemeente, dat betekent dus waaruit niet. Uit welke bron zullen we onze ellende niet kennen? Nou gemeente, allereerst niet uit mezelf. Niet uit wat ik van mezelf vind. Want ik heb van mezelf een veel te positief beeld. Ik kan wel eens een heel onjuist beeld van mezelf hebben. Niet wat ik van mezelf vind is het juiste beeld, maar wat God vindt. Wat de wet van God over mij zegt. Dat is de werkelijkheid. Ik zou kunnen denken dat ik door middel van mijn verstand wel te weten zou kunnen komen wie ik ben. Maar gemeente, mijn verstand is verduisterd. En mijn verstand brengt mij op een dwaalspoor. Of zou misschien mijn gevoel me kunnen leren wie ik ben? Nou, mijn gevoel kan mij misschien zeggen dat er heel wat goede dingen in mijn leven zijn. Ik ben een ernstig mens. En ik bid toch regelmatig. En ik zit onder het woord van God, onder de prediking. Mijn gevoel brengt me evenzeer op een dwaalspoor. Nou, dan misschien mijn geweten. Ja, we weten dat ons geweten ons wel een eindje in de richting brengt. Het geweten dat mij wel eens aanklaagt. En het geweten dat mij zegt dat er dingen zijn die niet goed zijn. En toch, ook mijn geweten kan verduisterd zijn. En kan al te positief over mij oordelen. Onze catechisme zegt, en dat in overeenstemming met de Heilige Schrift, wil ik weten wie ik ben? Wil ik mijn ellende kennen? Dan zal ik het moeten weten. Uit de wet van God. De wet van God. Gemeente, wat is er van die wet van God te zeggen? De Bijbel zegt ons dat Gods wet heilig is. En rechtvaardig en goed. Gods wet is de uitdrukking van wie de Heere is. En wat Hij van zijn schepselen wil. De wet van God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. De wet van God zegt, zoek mij en blijf bij mij. De wet van God had tot Adam en Eva gezegd, je mag van alle bomen van de hof eten, maar niet van die ene. Dat is mijn gebod. En overtreed dat gebod niet. De wet van God, de openbaring van de wil van God. Wel, vraagt onze catechismus, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. Maar die wet van God, gemeente, die is streng. Die wet van God, die is heilig. Die wet van God, die is als een verblindend licht. Die wet van God, die zet mij in het licht van Gods heiligheid. Die wet van God, die doet mij schrikken. Die wet van God, die laat een licht van boven vallen op mijn leven. Die wet van God, die trekt mij de maskers af. Die wet van God, die brengt mij tot een klacht. En tot nood. En tot zuchten. Zo schrijft zelfs de apostel Paulus erover. In zijn brief aan de Romeinen, en dan het 7e hoofdstuk. Ik kende de zonde niet dan door de wet. En ik had niet geweten dat de begeerlijkheid zonde is, als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Gemeente, ik kan menen, jongens en meisjes, dat ik op een bepaalde weg wel 100 mag rijden. 100 kilometer per uur, en ik doe dat dan ook. Totdat ik enkele dagen later een brief in de bus krijg, waaruit blijkt dat ik de wet overtreden heb, want ik mocht daar maar 80 rijden en ik word beboet. Hoe weet ik wat verkeerd is en wat goed is? En hoe weet ik of er in mijn leven het goede of het kwade is? In de confrontatie met de wet van God. Wel, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. De wet van God als een spiegel. En het is om die reden dan ook dat in elke zondagse dienst, 's morgens, de wet van de Heere ons voor ogen wordt gehouden. Opdat we staande voor de spiegel van de wet van God ons zouden bezinnen. En ons zouden verootmoedigen voor de Heere. Maar Wat leert die wet van God dan? Dat is de vierde vraag met het antwoord. Wat eist de wet van God? Wel, gemeente, de catechismus geeft daar een heel bepaald antwoord op. Het antwoord in de samenvatting van de wet van God. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We hadden misschien verwacht dat in antwoord op deze vraag, wat eist de wet van God van ons, onze catechismus ervoor gekozen had om ons de 10 geboden voor te houden. Dat hadden ze kunnen doen. Dat is immers de wet die de Heer aan Israël heeft gegeven. De Heere die het tot Israël zei, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Daarom, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daarom, u zult u voor de beelden niet buigen. Daarom, u zult mijn naam eren en mijn dag heiligen. Daarom, u zult allen die over u gesteld zijn ook erkennen. Daarom, ge zult niet stelen en ge zult niet echt breken enzovoorts. En ge zult niet begeren. Onze catechismus heeft ervoor gekozen om de wet van de 10 geboden nog even uit te stellen. Maar om hier, in dit eerste hoofdstuk van de catechismus, waar de ellende van de mens aan de orde komt, de wet in haar samenvatting ons voor te houden. En met welke bedoeling, gemeente? Wel, om ons te confronteren met wat de Heere ten diepste van ons vraagt. God liefhebben en de naaste liefhebben. De hoofdsom. Liefde. Opdat u en jij en ik er niet onderuit zouden kunnen in de erkenning. O Heere, maar daarin kom ik alles tekort. Aan dat gebod voldoe ik niet. We kennen de geschiedenis van de rijke jongeling. De rijke jongeling die tot de Heer Jezus kwam met de vraag, goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En de Heer Jezus, hij verwees hem naar de wet. En de Heer Jezus, hij noemde ook de verschillende onderdelen van de wet. En met name van de tweede tafel van de wet. Ge zult niet stelen en ge zult niet echt breken en ge zult geen valse getuigenis spreken. En ge zult niet begeren. En we weten wat het antwoord van die jonge man was. Ja, maar daaraan voldoe ik. Vanaf mijn jeugd af doe ik die geboden. En de Heere Jezus, hij beminde hem. Want kennelijk was het ook zo. Dat deze keurige, deze rijke jonge man in zijn leven toonde dat de wet van God een plaats had en dat hij probeerde daaraan te voldoen. Maar toen begon het pas. En toen vatte de Heere Jezus de wet om deze man te ontmaskeren, om hem te ontdekken aan zijn diepste kwaal. Toen vatte de Heer Jezus het gebod van God samen in een hoofdsom. En voor deze man was dat met name wat de Heer Jezus zei. Wel, ga heen. Verkoop alles wat je hebt. Geef het de armen. En volg mij. Deze man werd getoetst. Niet op de letter van de wet, maar op de geestelijke inhoud van de wet. En toen viel hij door de mand. Toen werd hij bedroefd. En toen ging hij heen. Want die eis was te hoog. Hij die meende dat hij in alles aan de wet van God voldeed. Toen bleek dat het maar buitenkant was. En dat zijn hart niet was gewonnen voor de wet van God en voor de dienst van God en voor de eer van de Heere. Wel, het is gemeente met dezelfde bedoeling. Dat onze catechismus, als het gaat om de ontdekking van wie we zijn. En de aanwijzing en de erkenning van onze ellende. De wet samenvat. Zoals Christus haar heeft samengevat. Die dubbele wet. Het dubbele gebod. De eis van liefde tot God. En liefde tot de naaste. Ja, dat eerste, het eerste en het grote gebod is de eis van de liefde tot de Heere. Gemeente, hoe zou het anders kunnen? Is dat niet het uiteindelijke doel dat de Heere met zijn schepselen voor had? Wilde de Heere niet dat de mens hem recht zou kennen, hem zou eren en dienen en liefhebben en zijn leven in zijn dienst zou stellen? Ge zult de Heere uw God liefhebben. Uw leven zal geheel toegewijd zijn aan uw Schepper. Geen enkel terrein van uw leven zal daaraan onttrokken zijn. Alles moet hem eren. Dat was ook de eis van het werkverbond. Maar dat werkverbond, dat hebben wij overtreden. Maar het geldt nog evenzeer. Ge zult de Heere uw God dienen en liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Gemeente, zullen we onszelf er eens aan toetsen. God dienen met heel je hart. En dat betekent met heel je persoon. Het hart is in de Bijbel eigenlijk het terrein van onze genegenheden, van onze gevoelens. De Heere wil bemind worden met een ongedeeld hart. Hij is jaloers op zijn eer. Hij wil niet dat er in dat hart van mij nog plaats is voor een ander of voor iets anders. Zie maar, als de profeten hun boodschap moeten brengen in dit Oude Testament, en als ze aanwijzen dat jawel nog wel velen van het volk naar de tempel gaan, en dat ze de Heere zoeken te dienen, maar wat is dat dan, die opgerichte beelden en die bossen? Het volk van Juda en van Israël diende de Heere met een gedeeld hart. Enerzijds de afgoden en anderzijds meenden ze ook nog wel de Heere. Nee, zegt de Heere, met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. De ziel, dat is de zetel van onze wil. Dat wat binnenin ons zetelt, het streven, onze willen, de plannen die we maken. Wel, zegt de Heere, het gaat niet alleen om de buitenkant, maar ook uw wil moet gericht zijn op mij. De Heere liefhebben met heel je wil. En daarnaast met heel je verstand, met je vernuft, met je geheugen, met je verstandelijke overwegingen. Met alles wat je bezighoudt, met je berekening. De Heere liefhebben. Met heel je verstand. Wat je bedenkt en wat je overweegt. Het moet alles naar het woord en de wil van de Heere zijn. En tenslotte, met al uw kracht. Met uw lichamelijke kracht. Met uw mentale kracht. Met uw psychische kracht. Met uw overtuigingskracht. Al met al, gemeente, de Heere claimt ons helemaal, alle aspecten van ons leven. Hij zegt, ik heb er recht op. Ge zult lief hebben, de Heere uw God, met al wat in u is. En dan ook de naaste. De naaste lief hebben als jezelf. Je naaste, wel, dat zijn allen die op je weg komen. Dat zijn allen die hulp behoeven. Het zijn allen met wie je in aanraking komt. Het is die klasgenoot die jou altijd pest. Het is je buurman met wie je helemaal geen goede verhouding hebt. Het is wie dan ook, je naaste. Je naaste lief hebben als jezelf. En we hebben onszelf zo lief. Het is wat de apostel Paulus aan de Filippenzen schrijft. Dat gevoelen dat in de Heer Jezus Christus was. Hij die zichzelf vernederd heeft. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Je naaste lief hebben als jezelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De hele openbaring van God hangt samen met dat tweevoudig gebod. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ja, zegt er iemand, maar ik denk dat het nog wel meevalt. Dat het zo heel scherp toch niet hoeft te klinken, want dat antwoord in de catechismus begint met: dat leert Christus ons in een hoofdsom. En ja, als de Heer Jezus het je leert, dan valt het misschien wel mee. Hij is niet zo'n harde leermeester. Gemeente, u had het gedacht. Als er ooit iemand de wet van God in al zijn scherpte en in al zijn hevigheid en in heel zijn confrontatie gepredikt heeft, dan de Heere Jezus. Dan de Heere Jezus. Ik noemde net dat voorbeeld van de rijke jongeling. Gemeente, de Heere Jezus was er niet mee tevreden. Toen bleek dat het aan de buitenkant van die rijke jongeling er wel aardig uitzag. Toen de Heere Jezus zelf warme gevoelens voor die jongeling kreeg, de Heere Jezus beminde hem. Nee, de Heere Jezus tastte door, want hij kende zijn hart. En hij confronteerde hem met de geestelijke inhoud van de wet. En hoe spreekt de Heere Jezus met de fariseeën dikwijls? En met de schriftgeleerden? Als ze zeggen, maar wij zijn Abrahams zaad. Wel gemeente, dan gaat de Heere Jezus zijn wet, de wet van zijn vader hanteren. Abrahams zaad? Ja, maar gij doet niet de werken van Abraham. Ge zijt uit uw vader, de duivel. Gemeente, de Heere Jezus, als hij de wet hanteert, dan horen we hem roepen tot Capernaum en Gorazin. Wee u, wee u. Gij zijt tot de hemel verhoogd. Ge zult tot de hel toe vernederd worden. Wee u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn dan de dag van het oordeel. En zelfs in het leven van Gods kinderen. Als Simon Petrus hem op zijn lijdensweg wil beletten, dan zegt hij, en dat is zijn hantering van de wet, dan zegt hij, ga weg achter mij, Satan, want ge bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. En gemeente, vraag het eens aan Saulus, aan Saulus van Tarsen, die uiterst godsdienstige man, die meende God een welbehagen te doen door naar Damascus te gaan en die christelijke sekte uit te roeien, want het kwam niet overheen met zijn godsbeeld. Toen kwam Christus hem tegemoet. En de Heere Jezus, hij zei het, weet je wel wie ik ben? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Gemeente, als de Heere Jezus de wet hanteert, dan valt het niet mee. Dan doorsteekt hij me met zijn zwaard. En dan ontziet hij mij niet. En dan ontziet hij in het leven van Gods kinderen ook hun oude mens niet. Waar de Heer Jezus voor staat, gemeente, dat is voor de eer van zijn vader. Toen hij zich bereidwillig verklaard heeft om naar deze aarde te komen, toen heeft hij zich eens geestes verklaard. Toen heeft hij zich geconformeerd met de wet van de Heilige God. Uw wet is in mijn binnenste. En daarom is hij gegaan. En wat is het gebleken? Toen ze van de voorhof van de tempel in Jeruzalem een marktplaats maakten. Hij zweepte ze eruit. Want het ging hem om de heilige wet van zijn vader. En de discipelen, ze begrepen het. Ze zeiden, de ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Wel gemeente, dat is de scherpte van de verkondiging van de wet. Als ze plaatsvindt, zoals Christus wil dat ze plaatsvindt. Maar ik zeg er wel wat bij. Ik zeg er wel wat bij. De Heere Jezus, die staat, die pal staat voor de eer van zijn vader. en voor de verheerlijking van de wet van zijn vader. Gemeente, met welk doel? Opdat ik zalig zou worden in deze weg, dat ik ontdekt zou worden als een overtreder van de wet van God, als een die niet voldoet aan de heilige eis des Heren, opdat ik zalig zou worden in die weg, dat ik het van hem zou gaan verwachten, van hem die de wet heeft volbracht, van hem die het zegt: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar gemeente, hij brengt het me wel thuis. En hij zegt het me wel. En hij wil het ook van de dienaren van het woord, dat ze het zeggen zullen. Wat dan? Wel dit. Wat in vraag en antwoord 5 tot ons komt, gemeente. Kunt gij dit alles volkomen houden? De wet die ons gepredikt wordt, de wet van God die ons zegt God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En het is de heilige God, gemeente, die eigenlijk door middel van deze vraag ons in de ogen ziet. Kun je dat nou volkomen houden? Wees nou eens eerlijk. Zeg het nou eens. Kun je dit alles volkomen houden? En onze catechismus, gemeente, legt ons een belijdenis. Een hartelijke belijdenis op de lippen en in het hart. Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Hoe ligt het? Hoe ligt het, gemeente? Dat is de vraag die vanmiddag in ons midden wordt gesteld. Hoe ligt het? Als je nou de praktijk van jouw leven en van uw leven legt naast de eis van Gods heilige wet. Hoe ligt het nou als je je leven overziet en je ziet ook de wet van God en het klinken in je oren, het eerste tot en met het tiende gebod, ja, vooral in die samenvatting. Hoe ligt het nou? Zeg het nou eens eerlijk. Ben je nou in overeenstemming met de wet van God of niet? Kun je dit alles volkomen houden? Ja, gemeente, luister dan wel hoe het klinkt. Er wordt niet gevraagd: lukt het een beetje? Kun je het misschien voor 30% houden? Gaat het wat? En hoe is het met je intentie? Nee, gemeente, de vraag is: kun je dit alles volkomen houden? Want de eis van God is absoluut. De wet van God wordt gedaan of niet gedaan. En wanneer ik, al zou het maar één keer in mijn leven, gedurende een kort moment, even een gedachte hebben, een voornemen maar, om één van Gods geboden, zeg de geringste, voor een fractie te overtreden, dan zou ik een overtreder zijn van de wet van God. En dan geldt het in mijn leven al niet meer dat ik de wet van God volkomen heb onderhouden. Maar gemeente, het is veel ernstiger. Het is veel ernstiger. Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. De norm is zuiver. En de afwijking volkomen. En nu lees ik: ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Geneigd. Ja, zegt u, nou gelukkig staat het er zo. Gelukkig staat het er zo. Ik ben het geneigd. Ik heb misschien enige aanzet daartoe. Nou, gemeente, denk niet dat de catechismus dat bedoelt. De catechismus dringt door tot in ons diepste wezen. De catechismus geeft antwoord in overeenstemming met het woord van de Heer, zoals het in werkelijkheid is, namelijk dat het van binnen verkeerd is. Niet alleen mijn uiterlijke doen is verkeerd, maar mijn binnenste is verkeerd. Ik ben de gemeente niet een zondaar omdat ik zonde doe, maar ik doe zonden omdat ik een zondaar ben. Omdat ik geneigd ben, omdat het de neiging van mijn hart is, omdat het de richting van mijn leven is, omdat het mijn binnenste is, omdat het werkelijk mijn leven is, mijn element. God en mijn naaste te haten. En dan staat er ook nog van nature. Het staat er eigenlijk dubbel. Geneigd en van nature, dat komt bijna overeen. Van nature is, zo ben ik nu. Als de Heilige God de eerste wereld overziet, dat is de wereld voor Noach, en de Heere constateert hoe dat de mensen leven. Gemeente, dan lezen was het oordeel van God. De Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en dat al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te allen dagen alleen maar boos is. Dat lezen we van de eerste wereld voor de zondvloed. En als dan de zondvloed geweest is, en het geslacht van Noach, van Sem, Gam en Jafet verspreidt zich over de wereld, en de Heere ziet nog een keer hoe dat het dan is, wel gemeente, dan lezen we weer precies hetzelfde. En hoort u eens, in de verwoording daarvan, het is als het ware een opeenstapeling, een cumulatie van allerlei boosheid. De Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en dat al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleen boos was. En zo, geliefde gemeente, is het met mij. Ik, die dit vanmiddag alles u sta voor te dragen. Maar het is wel een zwaard door mijn ziel. En zo is het met u. En zo is het met jou. Gemeente, zo is het niet zoals ik over mezelf denk. Maar zo is het zoals God over mij denkt. En zoals de Heilige God zijn oordeel trekt over mijn leven. Dit ben ik. Lieve gemeente, zullen we het vanmiddag maar beamen. Zullen we het erkennen voor de Heilige God. U Heere, die ons geschapen hebt om u lief te hebben. En om onze naasten lief te hebben. Ach, wat ben ik verworden. Wat is er geworden van mij, mens, buiten het paradijs. Zonder God en buiten God en tegen God. Een hater van God. Ik heb God niet lief, want ik heb mezelf lief. Liefde tot God. Gemeente, vanmorgen ging het erover. Maar vanmorgen hebben we gezien dat het genade van God is. Als zijn liefde en de liefde tot hem in het hart geplant is. Maar van mezelf, van nature, ben ik het niet. Ben ik het niet. Ik ben een hater van God. De goede God. Gemeente, ik heb geen oog voor zijn goedheid. Ik zou van nature veel liever willen dat er geen God is. Want dan ben ik niet gebonden aan al zijn regels. Dan kan ik tenminste doen wat ik zelf wil. En we kunnen nog zo'n mooi vernis hebben. Ook als kerkelijk, als christelijk gereformeerd kerkmens. En we zijn nog van bewarend pand ook. En het lijkt allemaal goed en keurig. En we zijn orthodox. En we gaan in het pad. En we zijn een voorbeeld, zo denken we. Maar de Heere zegt vanmiddag tot mij en tot u. Weet je wel wie je bent? Je bent een hater van mij. Ik haat mijn schepper. En ik wil niet dat hij Heere en meester over mij is. En wat mijn naaste betreft, mijn naaste. Mijn naaste lief. Gemeente, je moet maar eens op een zinkend schip zitten. En er moet maar eens een kleine reddingsboot voorhanden zijn. Die maar plaats biedt aan één persoon. En wanneer er twee op die boot zitten, dan zinkt hij. Dan gaan ze allebei naar beneden. Wel gemeente, dan vecht ik. Dan vecht ik dat ik op die reddingsboot zit. En de anderen, ze kunnen me wat. Dat ben ik. Een hater van mijn naaste. En de Heer Jezus heeft het heel aangrijpend geschetst. in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, zoals die priester en zoals die leviet. Dat ben ik van nature. Ongelukkig, jawel, ongelukkig is deze wereld nog geen hel, oh het is waar. En gelukkig is er veel menslievendheid en gelukkig is er veel wat tot voorbeeld strekt en gelukkig is er veel warmte. En veel heeft de Heer ons nog gelaten. Maar waar het vanmiddag over gaat, gemeente, dat is wie ik in mezelf ben. Als ik boven kom. Gemeente, ik ben Hitler. En ik ben Osama Bin Laden. Laten we onszelf niet boven deze vreselijke mensen achter. Maar ik ben in mezelf van hetzelfde. En dat wordt ons vanmorgen en vanmiddag nou gezegd. En moet ik nou amen zeggen? Moet ik nou zeggen, nou, denk hier nou maar eens over na. Ja, gemeente, zeker wel, zeker wel, zeker wel. Dit is geen promemoriepost. En luister naar de preek van vanmiddag niet met iets van, nou, over een paar weken dan gaat het weer over de genade. En dan zitten we gelukkig in het stuk der verlossing. En hebben we dat tenminste weer achter de rug. Gemeente, de Heere wil dat we het kennen. En dat we het voor hem belijden. En dat we onszelf mishagen. En voor God verootmoedigen. Ik doe nu al een paar stappen vooruit, zeker wel. Maar ik kan u zo niet naar huis sturen. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar deze werkelijkheid, gemeente, die moet ons op het hart gedrukt zijn. En weet u, daar mag zegen van verwacht worden. Wanneer ik me voor God ga buigen. En wanneer ik ga erkennen wie Hij is. En wie ik ben. Ja, dan gaan er wonderen gebeuren. Dan gaan er wonderen gebeuren. Zo wil de Heere dat ik mezelf ken. Ik las ooit. De eerste stap op weg naar de hemel. Dat is het eens te worden. Met wat ik voor de spiegel van Gods wet te zien krijg. Wel, zo tekent de schrift het ons. Zo heeft de Heere ze gerukt uit het verderf. Zo heeft Hij ze gered van een gewisse ondergang. Manasse, Saulus van Tarsen, vele anderen, Lydia ook, want haar harde hart moest verbroken worden. En zo wil de Heere het doen. En zo zegt Hij het ook vanmiddag. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Gemeente, ook dit woord. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het was in mijn vorige gemeente dat ik preekte over soortgelijke stof. En de lijnen werden scherp getrokken. En de dingen werden zwaar aangezet. Mijn preekstof gaf er alle aanleiding toe. En toen gemeente, toen kon ik toch de gemeente zo niet naar huis laten gaan. En toen had ik de bladzij van mijn Bijbel opengeslagen voor me liggen bij Lucas 7. En al prekend bedacht ik, maar wat zal ik mijn geliefde gemeente zeggen? Opdat ze, ja, dit onder ogen ziende en de Heere aanlopend en zichzelf voor hem verootmoedigend, de weg tot hem zouden vinden, opdat ze zouden weten dat er genade bij God is voor zulke haters van God en van hun naasten. En gemeente, toen viel al prekend mijn oog, zoals dat ook op dit moment gebeurt, mijn oog, op de rechterbladzijde van mijn Bijbel die opengeslagen lag. Helemaal onderaan bij Lucas 7. En daar staat Lucas 7 vers 29. En gemeente, daar ligt het. En wat ik toen zei, zeg ik ook nu. En al het volk, hem horende. En de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, die deze prediking kenden, de prediking van de gerechtigheid Gods en van de zonde. De tollenaars rechtvaardigden God. Gemeente, dat is het geheim. God rechtvaardigen. Hem erkennen. De waarheid erkennen van zijn woord. Ook de waarheid van dit woord. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Heere, u hebt gelijk. Ik val u toe. U bent rechtvaardig, Heere. En wanneer u in mijn leven zou doen wat ik verdient, Heere, ik kan voor u niet bestaan, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 143, de versen 2 en 10. Wij zullen de Heere danken en bidden. Zelfs ons hart moet ons aanklagen, Heere. Zo was het bij David. Dat hart van hem had leren instemmen met wat uw wet zegt. Uw heilige wet die het zegt, wees heilig. Want de Heere, uw God, is heilig. En heb hem lief. En heb uw naaste lief als uzelf. En dan klaagt de heilige wet ons aan, Heere. En dan klaagt ons geweten ons aan. En dan klaagt ons hart ons aan. En dan is daar ook nog een keer zo'n gemene influisteraar. Die doet ook nog een duit in het zakje. En die klaagt ons ook nog een keer aan. En dan buigt ons hoofd. En dan moeten we het erkennen voor u, Heere. Ja, uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Hoe zal het kunnen? Hoe zal ik ontkomen? En dat... wat ik verdiend heb, Door mijn eigen liefdeloosheid en haat en mijn verlorenheid tegenover de heilige God die mij schiep. O Heere, doe ons dat weten. Dat er bij uw uitkomst is. En dat er één is die uw wet heeft volbracht. En die het mocht zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Niemand. Want het is mijn spijze te doen, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Maar hij heeft gebukt onder de heilige wet, hij heeft eronder gekreund. Ze hebben het geroepen, de Joden, tegenover Pilatus. Wij hebben een wet en naar deze wet moet hij sterven. En hij heeft zich gegeven om te sterven, Heere. Maar dan is dat het evangelie. Want waar een mens voor u gaat buigen en gaat erkennen wat we vanavond gehoord hebben, daar gaat het gelden. Dan hoeven er geen twee te sterven, Heere, dan is er één gestorven. Hij voor de zijnen, opdat zij zullen leven. De heilige moest ondergaan, opdat onheiligen boven zullen komen. Heere, we danken u voor het evangelie, ook het evangelie van vanmiddag. Laat het, o Heere, een woord zijn dat treft. En dat ons brengt op de plaats waar u ons hebben wil. We vragen om uw zegen en we dragen de diensten van deze dag bij u terug. In uw handen, o Heilige Geest. Wilt u deze aanstaande week ons gedenken met alle dingen die te doen zijn. Ook met de ambtelijke arbeid die verricht moet worden. Heere, sta ons bij in alles. En doe ons steeds vragen naar u en uw heilige wil. We vragen het eerbiedig. Om Jezus wil. Amen. Het 13e vers van Psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. En laat uw wet mij onderrichting geven. 119 vers 13. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.